Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 8. En wij zingen de versen 1, 3 en 4. Psalm 8, de versen 1, 3 en 4. Gemeente, op deze biddagavonddienst willen wij eerst belijdenis doen van ons geloof. En dat doen wij met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. waarin het gaat over de voorzienigheid, de zorg van God. Zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En daarin, in aansluiting daarop willen wij zingen Psalm 141, de versen 1 en 2. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ik haast u tot mijn hulp en red. En mijn bee met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. 141, 1 en 2, nadat wij eerst geluisterd hebben naar zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht, een vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader. En dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. De schriftlezing, gemeente, vindt u vanavond in Jesaja 28. We beginnen te lezen bij vers 16. En wij lezen door tot en met 29. En de tekst voor de prediking vanavond vindt u in de versen 23 tot en met 29. Dus de schriftlezing is Jesaja 28, 16 tot en met 29. En de tekst is 23 tot en met 29. Jesaja 28, vers 16. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. En ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood. En de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen. En uw lieder verbond met de dood zal teniet worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan, wanneer de overvloeiende geesel doortrekken zal. Dan zult gij lieden van dezelve vertreden worden. Van de tijd af als hij doortrekt, zal hij uw lieden wegnemen. Want alle morgen zal hij doortrekken, bij dag en bij nacht. En het zal geschieden dat het gerucht te verstaan enkel beroering wezen zal. Want het bed zal korter zijn dan de mens, dan dat men zich daarop uitstrekken kunnen. En het deksel zal te smal wezen als men zich daaronder voegt. Want de Heere zal zich opmaken, gelijk op de berg Perazim. Hij zal beroerd zijn, gelijk in het dal van Gibeon, om zijn werk te doen. Zijn werk zal vreemd zijn. En om zijn daad te doen, zijn daad zal vreemd zijn. Nu dan drijft de spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden. Want ik heb van de Heere der Heerscharen gehoord, een verdelging, ja, een die vast besloten is over het ganse land. Neem ter oren en hoort mijn stem, merkt op en hoort mijn rede. Ploegt de ploeger de gehele dag om te zaaien? Opent en echt hij zijn land de gehele dag? Is het niet al zo, wanneer hij het bovenste van hetzelfde effen gemaakt heeft, dan strooit hij wikken en spreidt komijn, of hij werpt er van de beste tarwe in, of uitgelezen gerst of spelt, elk aan zijn plaats, en zijn God onderricht hem van de wijze, hij leert hem. Want men dorst de wikken niet met de dorswagen. En men laat het wagenrad niet rondom over de komijn gaan. Maar de wikken slaat men uit met een staf. En de komijn met een stok. Het broodkoren moet verbrijzeld worden. Maar hij dorst het niet geduriglijk dorsende. En hij breekt het niet met het wiel van zijn wagen. En hij verbrijzelt het niet met zijn paarden. Zulks komt ook voort van de Heere der Heerscharen. Hij is wonderlijk van raad. Hij is groot van daad. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Gemeente, wij willen in deze dienst waarin wij de Heere bidden om zijn zegen over het gewas en de arbeid, willen we ook denken aan gemeenteleden. We willen de Heere dankzegging doen dat zuster Sjaan de Korte weer opnieuw in de kerk mag zijn. En dat is voor het eerst sinds zowat een half jaar, nadat zij die zware bestraling, behandelingen heeft moeten ondergaan. We willen de Heere dankzegging voor haar doen en ook haar de Heere opdragen. We willen ook bidden voor zuster Anja Bakker vanwege haar oudste zoon Wim, die opgenomen is in een afkikcentrum voor drugs. En we willen ook hem de Heere opdragen, Anja en haar oudste zoon Wim. Wil ook denken aan onze broeder Leen Driessen, die nog steeds in het ziekenhuis is. En we willen ook denken aan broeder Alderliesten, die nog steeds verpleegd wordt in het ziekenhuis. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken? Eeuwige en drie-enige God, u die alle macht hebt in de hemel en op de aarde, u die alles geschapen hebt en ook alles onderhoudt door uw majesteit en kracht. Het is uw aangezicht dat wij willen zoeken op deze avonddienst. Een dienst waarin wij tot u komen om een zegen te vragen. Heere, dat is het doel van onze samenkomst. Dat we luisteren naar uw woord en dat we u ernstig bidden. En het past ons te belijden dat wij geen recht hebben om iets van u te ontvangen. En dat komt omdat wij tegen al uw geboden gezondigd hebben. En laat het ons verdriet doen. Ja, laat dit voor een ieder van ons het ergste in het leven zijn. En laat dit het zwaarste wegen. Dat wij u niet de eer geven waar u recht op hebt. En zelfs wanneer wij over u spreken of van u getuigen, of wanneer wij uw woord bepreken, dat wij dit alles maar gebrekkig doen. En dat ons verstand zeer beperkt is. En dat we eigenlijk het veel beter konden weten als we maar goed zouden opletten op uw woord. Heere, we belijden u onze tekorten. En we belijden u onze onwaardigheid. En zo wanneer wij voor uw heilig aangezicht komen, dan doen wij dat pleitend op de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Want het is omdat u uitgeroepen hebt, het is volbracht, Heere Jezus, dat deze wereld mag doorgaan. En dat de roepstem tot bekering uit mag gaan. En dat mensen overal nog tot bekering kunnen komen. En dat is toch het allervoornaamste. Dat mensen dat eeuwige leven met u ontvangen. En dat geldt ook voor ons, hier in de gemeente. En daarom op deze biddag voor gewas en arbeid willen wij u eerst bidden om de uitgieting van uw Heilige Geest. En wij vragen u of u onze gemeente wilt doorwaaien. Of u ons liefde wil leren tot u. Of u ons de juiste verootmoediging wil geven. Of u ons een honger en een dorst wil schenken naar uw gerechtigheid. En of u wilt geven, Heere, dat wij letten op uw eer. Meer dan op onze eigen eer. Ja, leer ons onszelf te verloochenen. En de wereld te verzaken en u aan te hangen en te vertrouwen. We hebben het zo nodig, Heere, dat u onze harten doorstraalt met het licht dat van uw aangezicht komt. Opdat wij de heerlijkheid Gods mogen zien, dat we aangeraakt mogen worden door uw hand, dat harten verbroken mogen worden. En dat harten gaande gemaakt mogen worden om u te zoeken, om u lief te hebben en u te dienen. En zo bidden wij u, Heer, of u uw woord tot rijke zegen wilt stellen in ons midden. Want uw hand is niet verkort en wij belijden dat door uw werk, door uw woord, dat zondaren tot bekering zullen komen. Heere, wilt u het geestelijke leven zo schenken en verdiepen ook in ons midden. Zegen daartoe de wekelijkse prediking van uw woord, door uw dienstknechten die hier uw woord mogen verkondigen. Heere, schenk dat uw woord een kracht mag zijn tot zaligheid. En dat het zaad van uw woord mag vallen in een wel toebereide aarde. En dat de vruchten mogen voortkomen. Heren, we leggen u de gemeente voor en bidden u om een opwekking. Wilt u de ambtsdragers ook bekwamen tot hun ambtelijk werk? Geef hen lust en liefde om dit te doen. Laat er gepaste toewijding mogen zijn. En dat de persoonlijke vreze des Heren in hen mag zijn. En dat zij dagelijks door u gevoed worden, opdat ze bekwaamd mogen zijn om in de gemeente te staan en zo uw woord uit te dragen. Heren, wij bidden uw zegen over het catechetisch onderwijs. Laat uw woord mogen binnendringen en ook de vragen uit de catechismus die de jongeren uit hoofd leren, geef dat dat ook bij hen mag blijven. En dat wat ze leren, dat ze daarover zullen nadenken. En dat het een vrucht van mag afwerpen in hun leven. We bidden u om hun behoud. En wilt u zo werken onder de zondagsschoolkinderen, dat ze daar ook door uw geest en woord bewerkt worden wanneer ze de vertellingen krijgen en wanneer ze teksten en psalmen moeten leren, laten ze dat met vreugde mogen doen. En help alle ouders in de kerk om hun kinderen godvruchtig op te voeden. En dat we ze niet opvoeden voor de wereld, maar dat we ze wel een voorbeeld geven van Gods vrucht. Heren, daartoe is nodig dat we zelf als ouders de tere vrezen des Heren zullen kennen. O, geef dat we daarnaar mogen staan. En dat grootouders mogen spreken met hun kleinkinderen over het enige wat noodzakelijk is. Geeft u daar ook gelegenheden voor, want vaak zijn die gelegenheden er niet eens. Heren, laat het gebed in ons midden verdiept en vermenigvuldigd mogen worden voor onze geliefden, voor de gemeente en tot de verheerlijking van uw naam. Heere, wilt u uw zegen doen afdalen op onze gemeente, dat wij dat brood des levens mogen ontvangen in onze zielen. En zo bidden wij u een zegen over uw kerk wereldwijd. Wil uw kerk bouwen en bewaren en uitbreiden. We bidden u voor uw kinderen die vervolgd worden, die in armoede zijn, die in gevaar zijn. Wilt u hen beschermen en bewaren, verlossing geven en wonderen doen. Wilt u vervolgers tot bekering brengen. Wilt u vrijheid geven aan uw verdrukte kerk. Wilt u hen die op het zendingsterrein arbeiden kracht geven, dat ook daar uw koninkrijk mag komen, dat ook daar uw naam geheiligd zal worden, dat ook daar mensen mogen leren uw wil te doen. En wilt u toch zo krachtig werken, Heren, in heel onze wereld. We denken ook aan ons land en volk, wat zich steeds meer van u losweekt. En heel de westerse wereld is dat zo. Er zijn gruwelijke zonden die in het openbaar gepropageerd worden. O Heere, wij hebben de welvaart en de zegeningen hebben wij verbruikt. En die hebben wij misbruikt. En we schamen ons, Heere. Want we zijn niet klaar om naar de ander te wijzen. We moeten ook naar onszelf wijzen. Hoe leven wij voor uw heilig aangezicht? En wat merken de mensen van de wereld aan ons? O Heere God, erbarm u over ons. En schenk uw ontferming over land en volk, over regering en vorstenhuis. We bidden voor onze maatschappij, voor al het werk dat gedaan mag worden in barmhartigheid. We bidden voor dokters en verpleegsters, voor zij die verzorging bieden aan huis of in verzorgingshuizen. Schenk hen uw genade en ontferming en liefde. We bidden u voor het onderwijs en personeel. Geef dat zij Kinderen en jongeren mogen voorgaan en onderwijzen en een voorbeeld mogen zijn van Gods vrucht. Wil daartoe ook de scholen op ons dorp zegenen en geven dat het christelijk karakter van de christelijke scholen bewaard mag blijven. Heren, we bidden u om uw ontferming over onze gemeenteraad, de burgemeester. Wilt u ook de verkiezingen leiden volgende week? En geven dat ook onze gemeente geleid mag worden door een gemeenteraad wat vraagt naar u en naar uw wetten. We willen u bidden, heren, voor het werk waarop het land plaatsvindt. We vragen u om regen en zonneschijn. En we bidden u of u vruchtbaarheid wil geven aan de aarde. En dat mensen zullen leren vertrouwen niet op hun tractoren en op hun kunstmest. Maar dat we zullen vertrouwen op u, de levende God. En laat het beleefd mogen worden dat u de wasdom geeft. Gedenk het vee, dat er ook weer jong vee geboren mag worden. We bidden u, Heere, voor ons dagelijks werk. Geeft u wijsheid op het werk, in de bedrijfsvoering, ook in de uitvoering van projecten. Geef wijsheid, bekwaamheid en kunde. Want u bent groot van raad en groot van daad. U onderwijst de landman. U geeft ook onderwijs in alle aspecten van het leven. U geeft inzicht. Laten we zo in afhankelijkheid van u onze werk mogen doen. En wilt u het zegenen? Gedenk de jongeren op school. Geef dat zij ook in afhankelijkheid van u hun werk mogen doen. En dat ze biddend hun weg zullen gaan. Heren, we willen u opdragen onze gemeente en de bijzondere noden daarin. En we bidden u voor zuster Anja Bakker. Heren, gedenk haar en haar gezin. En we denken in het bijzonder haar oudste zoon Wim, die nu opgenomen is in een afkikcentrum. Heren, al is hij geen lid van onze gemeente, dat wij willen hem aan u, de Heere, opdragen. En vragen of u de behandelingen wilt zegenen. Hij heeft moeilijke weken gehad. Hij wilde graag opgenomen worden. Heere, geeft u hem kracht om deze zware behandelingen te ondergaan en te doorstaan. En wilt u hem verlossen van die verschrikkelijke verdovende middelen. En geef, Heere, dat hij ook daarbij het vertrouwen op u mag kennen. En dat hij uw aangezicht mag zoeken. En dat ook dit gezin door u uitgeholpen mag worden. Heere, we willen u opdragen, broeder Alderliesten. En wij vragen u of u hem wilt ondersteunen. Dat hij mag ervaren dat uw rechterhand hem ondersteunt en leidt. En dat hij mag weten dat u, dat de hand des Heren is krachtig en sterk. En dat u de naam des Heren een sterke toren is. En dat de rechtvaardige daarheen zal vlieden en in een hoog vertrek gesteld worden. Laat ook dat zijn beleving mogen zijn. Dat hij met u in het ziekenhuis mag zijn. Heren, geeft u beterschap en herstel. En ondersteun ook zijn vrouw met alle zorgen en drukte die dit ook voor haar met zich meebrengt. Verblijd hen nog door uw daden. We bidden u voor onze broeder Driessen. Heren, hij ligt al zo lang in het ziekenhuis. Er is hoop dat hij deze week naar huis mag komen. Maar u weet alle omstandigheden. Heren, wilt u hem nabij zijn? Met rust en met troost en met kracht. We bidden u, laat hij mogen herstellen. Dat hij weer naar huis zou mogen gaan. Wilt u hem en zijn vrouw met alle beproevingen die ze doormaken. Wilt u hen bij hen nabij zijn. En dat ze toch mogen zeggen, het is goed voor ons. om verdrukt te zijn geweest. Dat ze meer mogen leren wie u bent voor een arm, afhankelijk mens. Verblijd hen, Heren, met uw bemoeienissen. We willen u hartelijk dank zeggen dat zuster Sjaan de Korte weer in ons midden mag zijn. Ze heeft vele kerkdiensten wel meebeluisterd. Maar ze was steeds zwak en veel pijn heeft ze gehad en veel moeite. Het is een zware weg voor haar geweest. En ze is nog niet helemaal klaar. O Heren, wij bidden u of u de behandelingen, het gewenste resultaat wilt geven. Zou u kon het in uw raad bestaan, dat de volledige gezondheid haar weer teruggegeven mag worden. En dat zij daarin ook uw goede, zorgzame hand mag zien. Heere, wat een vreugde voor haar. Wat een ontroering om weer in uw huis te mogen zijn. Wilt u haar verblijden, haar onderwijzen en haar en haar man samen doen roemen in uw goedheid. Zegen hen. Gedenk ook anderen in de gemeente, Heren, waar zorgen zijn en moeite, waar er nog behandelingen zijn. Het is u allemaal bekend, alle omstandigheden. Heren, wilt u nog een gezegend resultaat geven? Wilt u ontferming schenken? Wilt u gebeden verhoren? Heren, wees ons goed en nabij, omdat u overvloedig bent van goedertierenheid. Omdat u een God bent, groot van barmhartigheid. Heren, ontferm u onzer en sterk onze hand, ook nu. En sterk uw dienaar en heel de gemeente, ook hen die thuis meeluisteren, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u hebt gelegenheid de Heren te dienen in de ene biddagcollecte. En laten wij daarna zingen Psalm 61, de versen 1 en 2. Dat is 61, 1 en 2. En daarbij wordt u ook nog herinnerd aan de oudere middag, morgen. De aanvang is om 14:30. Geliefde gemeente, wij weten dat de Heer Jezus veel gebruik gemaakt heeft van gelijkenissen. Soms gaf de Heer Jezus een voorbeeld, een illustratie van wat hij aan het uitleggen was. En zo kennen wij veel bekende gelijkenissen. Gelijkenis van de goede herder, of van de zaaier, van de verloren zoon. En zo kunnen we nog enkele opnoemen. Maar het is niet alleen de Heer Jezus geweest die gelijkenissen heeft gebruikt. We lezen dat ook bij de profeten. En met name de profeet Jesaja. Dat zien we hier in onze tekst. De profeet Jesaja geeft hier een gelijkenis. Wat is namelijk het geval? Wat is Jesaja aan het uitleggen? Hij is aan het uitleggen dat de Heere machtig is, groot van daad, machtig in al zijn raadsbesluiten. En hij zal die raadsbesluiten ook zeker uitvoeren. Wat was er aan de hand? Nou, de profeet Jesaja moet het oordeel aanzeggen over Israël, over het tienstammenrijk, maar ook over Juda, het tweestammenrijk. En dat oordeel zal uitgevoerd worden door de Assyriërs. Die zouden in het land komen en het verwoesten. En de Assyriërs zijn inderdaad gekomen. Ze hebben een einde gemaakt aan het tienstammenrijk. En de mensen van het tienstammenrijk werden allemaal weggevoerd in ballingschap. En ze zijn nooit meer teruggekeerd. Maar ook het tweestammenrijk Juda wordt het oordeel aangezegd. Maar die mensen denken dat hen niets zal overkomen. In vers 18 hebben we gelezen die merkwaardige woorden dat zij een verdrag met de dood hebben gemaakt. Hun voorzichtig verdrag met de hel. Wat betekent dat? Dat betekent dat zij een verbond afgesloten hebben met Egypte. En ze vertrouwen op Egypte. Egypte en het Egyptische leger, dat zijn onze bondgenoten. En die zullen ons wel beschermen tegen de Assyriërs. En zo zijn wij beschermd tegen de dood. Wij zullen niet sterven. Want de Assyriërs zullen ons helpen. Maar de Heere waarschuwt hen dat hun voorzichtig verdrag met de dood, dat ze denken aan de dood ontkomen door middel van Egypte, dat dat op niets zal uitlopen. De Heere zal opstaan om zijn volk te bestraffen en dat om hun zonden, hun afgoderij. Vers 21 zegt dat de Heere zal opstaan en strijden zoals hij voorheen de Filistijnen door David geslagen had bij de berg Perazim. En de Heere zegt zijn volk dat hij zal strijden zoals hij dat deed voorheen bij Gibeon, toen de Heere de overwinning gaf aan Jozua. Maar nu is het andersom. Nu is het niet dat Israël de overwinning behaalt, maar nu zal de Heere de overwinning behalen over zijn volk, over het volk van Juda. De Heere zal hen verslaan, de Heere zal opstaan, hij zal een vreemd werk doen. Hij gaat nu zijn eigen volk straffen en slaan. Vers 21, hij zal zijn werk doen en zijn werk zal vreemd zijn en zijn daad zal vreemd zijn. En daarom moeten die mannen van Juda die nu de spot drijven met de Heere en denken dat er echt geen straf komt, die moeten er maar rekening mee houden dat er wel straf zal komen. Want vers 22, een verdelging is vastbesloten over het ganse land. En om dat nu verder duidelijk te maken, dat de Heere echt wel weet wat hij doet en dat zijn raad echt zal bestaan, vertelt Jesaja een gelijkenis. En het doel van die gelijkenis is om de mannen van Juda duidelijk te maken dat de Heere werkelijk straffen zou uitdelen. Wat hij besloten heeft, wat hij in zijn raad besloten heeft, zal gebeuren. En daartoe gebruikt de profeet het beeld van een akkerbouwer, een boer, een landman. Onder Israël werd er veel gezaaid en geoogst. Israël werd gekenmerkt door een agrarisch bestaan, een agrarisch cultuur. Heel het economische leven was uiteindelijk gericht op de landbouw en de veeteelt. En daartoe, om de gewassen in te zaaien, daartoe moesten de velden geploegd worden. En wanneer het gewas vol stond, dan werd er geoogst. En dan moest dat graan gedorst worden. En eerst moesten de velden dus geploegd worden. En dat is nog steeds zo. Ook onder ons moet de aarde opengetrokken worden. En pas daarna kan er gezaaid worden. In de opgeploegde aarde kan het zaad dan makkelijker ontkiemen, wortels schieten en groeien. De landbouwers in Israël die ploegden niet diep in de aarde. Hier op Flakkee wordt er diep geploegd vanwege de zware zeeklei. Op zandgrond in het midden van het land, daar wordt ook heel licht geploegd. In Canada, op de prairies, daar werd vroeger ook diep geploegd door de boeren. Als ze de grote velden tarwe gingen inzaaien. Maar dan kwam de wind en de opgeploegde aarde werd makkelijk weggeblazen. En toen kreeg je enorme zwarte stofwolken. Al die goede aarde werd weggeblazen vanaf de velden. En daar was een grote misère voor de boeren. Ze moesten soms nog een keer zaaien. En toen kwamen ze erachter dat ze maar heel licht moesten ploegen. Om het grond niet te veel te beroeren. Om te voorkomen dat het weggeblazen zou worden. En wij lezen hier in vers 25 dat de boeren in Israël hetzelfde deden. Ook ze werd niet diep geploegd. In vers 25 staat dat het bovenste van de aarde werd effen gemaakt. De grond niet te veel beroeren. En dan werd er gezaaid. En als het begon te groeien en de vrucht kwam erin, met de sikkel werd het graan afgesneden. Dan werd er naar de dorsvloer gebracht. En dan moest dat graan gedorst worden, want de graankorrels moesten eruit vallen. En daarvoor gebruikten ze soms een stok om erop te slaan. Of ze dreven er koeien op de dorsvloer om met hun hoeven het graan, die stengel stuk te maken, dat het graan eruit zou vallen. Soms reden ze zelfs met een wagen overheen, met een wagenwiel, om die halmen stuk te maken en zodat de graankorrels gescheiden zouden worden van de halmen. En de boeren wisten precies hoe ze dat moesten doen. Dat verschillende graansoorten moesten op verschillende manieren gedorst worden. Je kon het graan namelijk te hard dorsen. En dan gingen de graankorrels stuk kapot en dan kon je ze niet meer gebruiken. En de boer wist precies hoe hij moest ploegen, hoe hij moest zaaien en hoe hij de verschillende graansoorten, de tarwe, de gerst, spelt, komijn en wikken, hoe hij dat moest dorsen. Komijn is een kruid dat verbouwd werd toen in Israël. Wikken wordt nog steeds gebruikt, dat is een bodembedekker. En het verbetert de kwaliteit van de aarde, het brengt stikstof in de aarde. Dat gebruikten ze daar ook klaarblijkelijk in Israël. De boeren wisten precies hoe ze de verschillende graansoorten moesten verbouwen. En hoe wisten ze dat eigenlijk? Het antwoord lezen we in onze tekst. Vers 26. En zijn God onderricht hem van de wijze. Hij leert hem. En dat is het eerste wat we hier zien. We zien hier ten eerste het onderwijs van God. God onderwijst de boeren, zodat ze precies weten hoe ze hun werk moeten doen. Vers 29, zulks komt ook voort van de Heere der Heerscharen. Hij is wonderlijk van raad, hij is groot van daad. De Heere vertelt het aan de boeren hoe ze het werk moeten doen. Toen Adam en Eva uit het paradijs gingen, heeft de Heere hen onderwijs gegeven over hoe zij de aarde moesten bebouwen. God heeft de mens geleerd te ploegen, de kluiten aarde te breken, en heeft de mens ook aangewezen welke graansoorten hij kon verbouwen, en heeft de mens ook laten weten hoe het graan gedorst moest worden. De Heere heeft hem zulk onderwijs gegeven. En zo zien we dat de Heere onderwijs geeft, tot zelfs in de landbouw toe. En dat geldt eigenlijk voor heel het leven. De Heere moet ons dingen duidelijk maken. De Heere moet ons verstand geven en ons verstand verlichten. De Heer heeft zo ook de mens aangewezen, al heel vroeg in de mensheid. U leest het al in het begin van Genesis, hoe de mensen toen al metaal wisten te bewerken. De Heere gaf de mensen dat inzicht. En zo gaf de Heere de mensen ook inzicht in wiskunde en in wetenschap. En hoe zij deze praktisch konden toepassen voor het welzijn van de mens. En zo in de geschiedenis van de mensheid heeft de mens allerlei ontdekkingen gedaan. En daarbij werden ze geleid door de Heere. Soms werden ontdekkingen per toeval ontdekt. Twee Canadese wetenschappers hebben in de jaren 30 hebben ze per ongeluk insuline ontdekt, wat nu gebruikt wordt voor suikerziekte. Maar ze waren daar echt niet mee bezig. En zo zijn er meer voorbeelden van dat belangrijke ontdekkingen per ongeluk gedaan zijn, omdat de Heere hen daarbij geleid heeft. De Heere geeft bijzondere bekwaamheid aan mensen en leert hen hoe zij hun vak moeten beoefenen. Zo lezen we van een zekere Bezaliel, de zoon van Uri in Exodus 36, dat de Heere hem bijzondere wijsheid en kunde gegeven had, zodat hij de heilige tabernakel en al de instrumenten daarin kon smeden en gieten en bouwen. We lezen van Bezaliel en Aholiab en alle man die wijs van hart was, in de welke de Heere wijsheid en verstand gegeven had, om te weten hoe zij maken zouden alle werk ten dienste van het heiligdom. Dus wijsheid om het werk te doen en vakbekwaamheid, dat komt van God. Dit komt ook voort van de Heere der Heerscharen. Alle kunde, alle kennis komt direct of indirect van God. Wie heeft u uw verstand gegeven? Wie heeft u bepaalde zaken laten doorzien? Wie heeft u een zekere mate van intelligentie gegeven? Het is alles van de Heere. Het is niet dat wij zo goed ons best deden. Het is niet dat wij zo knap waren. God geeft wijsheid. God geeft mensen inzicht om uitvindingen te doen. Het komt allemaal van God. De Heere moet je inzicht geven als je bezig bent je voor te bereiden op een examen. Bid de Heere om dat inzicht. En daarom in plaats van te zeggen dat de mens zo knap is en dat de mens zo geniaal is, laten wij zeggen: hoe groot zijt gij, o God, en wat is de mens dat gij zijner gedenkt. En wanneer wij zien hoe de Heere inzicht geeft aan mensen, dan zien wij daaruit hoe groot en machtig God zelf is. Hoe wijs en hoe vol kennis is de Heere. Wanneer een leerling onder leiding van een leermeester bepaalde bekwaamheid verwerft, hoe groot moet dan de bekwaamheid van die leermeester zijn? En zo zijn wij hier bijeen op de biddag om de Heere een zegen te vragen op ons werk. En dan belijden wij dat alle inzicht van Hem komt. En dan bidden wij om een zegen over de landbouw, over de beesten, op het veld. En dan beseffen wij dat de Heere alles doet. Hij zorgt voor de regen, Hij zorgt voor zonneschijn, Hij geeft bekwaamheid aan de mensen, zodat ze hun werk kunnen doen. Hij zorgt ook voor de omstandigheden die er zijn, dat ze hun werk kunnen doen. Er kunnen toch ook oorlogen komen of allerlei rampen gebeuren, dat het werk niet eens plaats kan vinden. De Heere geeft die mensen wijsheid. Daar hebben die mensen vaak zelf niet eens door. Ze zien niet eens dat al hun inzicht uiteindelijk van God komt. Maar toch is het zo. God onderricht hem van de wijze. Hij leert hem. Wie heeft de vruchtbare aarde geschapen? Wie zorgt ervoor dat de planten groeien? Dat de beesten jongen werpen? Het wonder hoe dieren jongen werpen. Hoe ze voor die dieren, voor hun jongen zorgen. Wie heeft de vissen gemaakt? Het is alles Gods werk. En wij zijn diep afhankelijk van Hem. En daarom zijn we hier samen om te belijden dat alles van God komt. Wanneer u gezegend bent in uw werk. Wanneer u bepaalde inzicht hebt verkregen. Misschien thuis bent in de informatietechnologie of in de medische wetenschap. Of dat u leraarsbevoegdheid hebt. Of dat uw bedrijf floreert. Wie geeft u het verstand dat u dat kunt doen? En niet alleen dat. God maakt duidelijk dat het allemaal van God komt. Zelfs de boeren. Het inzicht dat zij hebben, komt van God. En zo belijden wij op de biddag dat wij afhankelijk zijn van de Heere. We zien hier het onderwijs van God. Maar er is nog meer in deze gelijkenis. Deze gelijkenis vertelt over het oordeel van God dat komen zal over het koninkrijk van Juda. De Heere zal als het ware ploegen over de ruggen van deze mensen. En de Heere zal hen dorsen. En dan worden de oordelen van God vergeleken met het ploegen en met het dorsen. Dus hier zien wij dan ten tweede het rechtvaardige oordeel van God. Het rechtvaardig oordeel van God. Gods oordelen worden vergeleken met ploegen en dorsen. De Heere gaat zijn volk slaan om hen daarmee tot bekering te brengen. En eigenlijk is dit liefde van God. Dat de Heere zo zijn volk tuchtigt. Als de Heere niet zou dorsen, als de Heere niet dat volk zou kastijden en slaan, dan gingen ze gewoon verder met hun goddeloosheid. En dan zouden ze volkomen verheidensen. Ze zouden dan eeuwig omkomen, verloren gaan. En nu gebruikt de Heere deze kastijding en tuchtiging om het volk tot inkeer te brengen. Mensen moeten gedorst worden. Op een andere plaats spreekt de profeet er ook van. O mijn dorsing, zegt de Heere. De Heere dorst. De Heere kastijdt, de Heere slaat om tot bekering te brengen. En dat is toch een zegen, al is het pijnlijk voor het vlees. Die verloren zoon, waarom kwam hij terug bij zijn vader? Omdat hij gedorst werd en gekastijd werd, omdat hij hongerig bij die varken zat en niet eens mocht eten van het varkensvoer. En toen kwam hij terug. Hij kwam in de moeite terecht. En zo werd de grond van zijn hart opengetrokken. Als de Heer dat niet gedaan had, dan was die jongen nooit naar zijn vader teruggegaan. En wanneer David niet ontdekt was aan zijn zonden die hij bedreven had met Batseba, doordat Nathan tot hem zei, gij zijt die man. Toen werd er gestriemd over het gezicht van David. Het was pijnlijk. Hij schrok. En later zou ook het kind dat hij verwekt had sterven. Hij werd gekastijd. En uiteindelijk is het zwaard. Heeft nooit zijn gezin verlaten. Maar als dat niet gebeurd was, dan was David doorgegaan met die zonde. En zo moet elk mens eigenlijk de spiegel voorgezet worden. En dat gebeurt vaak door moeite, door dorsen. Er is zoveel kaf in het leven en dat moet gescheiden worden van het graan. De mens moet geslagen worden om tot bekering te komen. En dan kan een mens erachter komen tot zijn schaamte, hoe ver hij nog bij God vandaan leeft. En straks loopt het hierop uit, dat alle mensen buiten Christus eeuwig geslagen zullen worden met het rechtvaardig oordeel van God. Onze zonden roepen om straf. We hebben immers tegen God gezondigd. En nou is het een zegen wanneer de Heere ons in dit leven gaat wakker schudden. Ons gaat kastijden. Opdat we in de genadetijd nog tot bekering zouden komen. Wat een genade dat de Heere Paulus stilzette. En dat de Heere Jezus in het huis van Zacchaeus wilde komen. En wat een zegen dat die moordenaar gekruisigd werd naast de Heere Jezus. En toen zag hij hoe goed de Heere Jezus was. Het kan ook zijn dat een mens geslagen wordt. En dat hij weigert de slagen te voelen. Dat hij zich verhardt. Ook dat kan. Daar klaagt de Heer ook van. Ik heb u geslagen, maar u hebt geen kastijding gevoeld. En daarom is het goed als er kastijding is dat we ons leven onderzoeken. Hoe leef ik? Wie ben ik voor de Heer? En dat wij van hem niet alleen verlossing vragen, maar dat we van de Heer vragen, bekeer mij en leid mij op de eeuwige weg. En zo geldt dit ook voor Gods kinderen. Want er zijn nog vele onvolkomenheden in het leven. En ook Gods kinderen moeten getuchtigd en gekastijd, ze moeten gedorst worden. Anders zouden ook Gods kinderen afdwalen van de Heere. Ze moeten tot de Heere teruggetrokken worden. En daarom zo moeten ze leren in afhankelijkheid te leven van de Heere, de wereld te verlaten, zichzelf te verloochenen. En dat leert een mens juist door de moeite, wanneer er voorspoed is. Dan leert de mens niet zoveel geestelijke lessen. Maar wanneer er moeite en druk zijn, dan leert de mens geestelijke lessen. En Gods kinderen brengen ook van nature dorens en distels voort. En daarom moet de akker van hun hart ook omgekeerd worden. Geploegd en gedorst worden. Geen boer zal zijn zaad zaaien tussen het onkruid en waar de grond niet omgeploegd zijn. En wanneer er moeiten zijn en tegenslagen, dan zijn we geneigd te denken, al deze dingen zijn tegen mij. Maar vaak wil de Heer ons juist verlossen. Vaak zijn al deze dingen voor u. Zoals Jacob het ook in zijn leven op gegeven moment niet meer zag. En zei, al deze dingen zijn tegen mij. Maar de man wist niet dat al die dingen voor hem waren. En het is juist door de moeite dat de Heer verlossing wil geven van hoogmoed en dwaasheid en ongeloof. Want het woord is nog altijd waar. Hij moet wassen en ik minder worden. En een kind van God moet leren sterven aan zijn eigen ik. Dat hij meer gericht wordt op de Here. En dat het niet om mij gaat, maar dat het om de Here gaat en om zijn eer. En dat zijn beeld gezien mag worden in mijn leven. En dan zijn de kastijdingen juist middelen om te redden van het rechtvaardig oordeel. En om een voorbeeld te gebruiken, het kan zijn dat een moeder een jonge peuter heeft en er staat een gloeiend hete kachel in het midden van de kamer. En ze wil niet dat haar kind daar tegenaan valt, maar dat het kind daar afstand van doet en niet bij durft te komen. En wanneer die kachel een beetje warm is, een beetje heet, dat het eigenlijk een beetje te heet is, dan kan de moeder het vingertje van het kind pakken en er heel snel tegenaan doen. En het kind voelt de pijn en weet, daar moet ik vandaan blijven. En het kind wil echt niet meer dicht bij die kachel komen. En zo kan een moeder haar kind beschermen. Dat haar kind niet tegen de kachel aanvalt en vreselijke verbrandingen oploopt. En zo wil de Heer ons ook redden van zijn rechtvaardig oordeel. En daarom kunnen er juist slagen in het leven zijn, dat er gedorst wordt. Maar dan is er toch nog iets anders in deze gelijkenis. En dat is de matigende hand van de Heer. Dat is het volgende wat we zien in deze gelijkenis. De matigende hand van de Heer. Want de Heere wil niet dat zijn volk ondergaat. De Heere wil kastijden, maar hij doet het met mate. Want in vers 24 lezen wij, ploegt de ploegen de gehele dag om te zaaien. Opent en echt hij zijn land de gehele dag. Gaat dat ploegen maar door, dag in dag uit? Nee, de landbouwer, hij ploegt met mate. En de bedoeling van vers 24 is dat het antwoord negatief zal zijn. En vers 25 wil zeggen, het is niet zo. De ploeger ploegt niet de hele dag. Wanneer de landbouwer de oppervlakte effen heeft gemaakt, dan bezaait hij het veld. En zo zien we ook diezelfde matigende hand van de Heere in vers 28 over het dorsen. Het broodkoren moet verbrijzeld worden, maar hij dorst het niet geduriglijk dorsende. Nog hij breekt het met het wiel van zijn wagen, nog hij verbrijzelt het met zijn paarden. Dus dat wil zeggen, de landbouwer verbrijzelt het niet met de wiel van zijn wagen, ook niet met de hoeven van zijn paarden. En hij gaat het niet alsmaar door dorsen. Hij doet het met mate. En zo is de Heere ook met mate. Wanneer hij kastijdt. Wanneer hij omgaat met zijn volk. Dat zij gedorst worden. De Heere wil de mens niet breken. Maar tot bekering leiden. Bij het dorsen wordt de graan losgemaakt van de halm. En door de bestrijdingen wordt een mens losgemaakt van de wereld. Zonden worden afgeleerd, juist door de kastijding heen. En die zonden die blijven maar opkomen. Als we een zonde overwonnen hebben, dan komt er weer een andere voor in de plaats. Als we een zonde via de achterdeur naar buiten werken, dan komt er door de schoorsteen weer naar binnen. En daarom zijn kastijdingen nodig. Maar de Heere doet het voorzichtig, met een matigende hand. Hij gaat voorzichtig om met zijn kinderen. Er komt verandering. De kastijdingen blijven niet. De ploeger ploegt niet de hele dag. Het koninkrijk van Juda zal niet alleen maar gekastijd worden. Er komt vrucht voort en de Heere gaat nog door met zijn volk. En er zullen heerlijke uitkomsten en zegeningen hen geschonken worden. Wanneer de Heere Jezus de ware wijnstok is en zijn vader is de landman. En wanneer de takken gesnoeid worden, dan gebeurt dit wel voorzichtig. Dat gebeurt wel. Maar met zorg en met liefde. Want elke tak die vrucht draagt, die wordt gereinigd. Opdat het meer vrucht zal voortbrengen. Anders verwort ook een kind van God tot onkruid. Ook dit komt voort van de Heere der Heerscharen. Hij is wonderlijk van raad, groot van daad. En daarom zijn de kastijdingen niet te vergeefs. Er komt vrucht. En wanneer u merkt in uw leven dat de tuchtigende hand van de Heere op u is, dat er moeite in uw leven zijn, vlucht dan juist naar de Heere toe en smeek hem om kracht om die tuchtigingen te kunnen dragen. En vraag hem of ze geheiligd mogen worden aan uw hart, dat het maar niet nutteloos zal zijn. Dat het niet van u gezegd zal worden dat de Heer u getuchtigd heeft, maar u hebt geen slagen gevoeld. Maar laten we door verbroken worden en laten we zicht krijgen op onze zonden en onze tekorten en gebreken en onze slordigheid in het leven, opdat er vrucht mag voortkomen. En dat we niet zullen zeggen, de Heer is tegen mij, maar dat we zullen zeggen met Psalm 119, vers 71, het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen leerde. De Heere komt tot verlossing. En nu onder de tuchtiging geeft hij al moed en kracht. Nu al geeft hij troost. De kastijdingen zijn al een blijk van zijn genade. Maar hij heeft het leven niet afgesneden. En door zijn wijsheid zal hij voor de vrucht zorg dragen. Zijn kastijdingen zijn met mate, opdat de vrucht mag zijn. En die vrucht zal uiteindelijk in de heerlijkheid tevoorschijn komen. Dan zal er geen zonde meer zijn. Dan zal er alleen maar zoete, rijpe vrucht zijn. En dan zal de Heere de eer ontvangen wanneer hij met gejuich zijn vruchten zal brengen in de hemelse schuur. God zal ervoor zorgen dat zijn volk vrucht zal dragen. Want hij is wonderlijk van raad. Hij is groot van daad. En daarom tenslotte, heb vertrouwen op de Heere. Dat wil onze tekst ons voorhouden. Heb vertrouwen op de Heere. Wanneer u niets hebt en u zichzelf zwak voelt, wanneer u niets kunt voor uw eigen beleving, wanneer u het niet meer weet, besef dan dat hij het wel weet. En dat hij wijsheid heeft. Dat hij de vrucht zal bewerken. En dat we met al de leegheid en tekort van ons leven bij hem terecht mogen komen. Vertrouw op de Heere met heel uw leven. En waaruit blijkt dan dat vertrouwen? Doordat u tot hem komt, doordat u zijn naam aanroept, doordat u zijn woord ernstig neemt, doordat u daarvoor de tijd neemt, doordat u de werkelijkheid zoals beschreven in zijn woord overneemt, de werkelijkheid van uw leven, gans melaats, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Ook al beleef ik dat niet altijd, neem het over, want het woord zegt het. En kom met die woorden tot de Heere. Kom met zijn eigen woord tot de Heere. En dat waren uw zonden als scharlaken. Dat de Heere ze wit wil maken. Kom met dat woord tot de Heere. Dat is het vertrouwen op de Heere. En dan mag u zich op die God verlaten. Mag u op hem vertrouwen. Dat hij voor de vrucht zal zorgen in uw leven. Dat hij het geestelijke leven zal schenken. Dat hij zal zorgen voor uw dagelijks levensonderhoud. Ook dat. De Heer is ook een God van het dagelijkse leven. Ook dat is van de Heere der Heerscharen. We kunnen ons zorgen maken over de toekomst. Zorgen maken over wat voor een wereld zullen onze kleinkinderen en kinderen nog moeten leven. Maar laat stille gerustheid en vertrouwen uw sterkte zijn. Want de Heere Jezus regeert deze wereld. En alles stuwt zich voort met haast naar de laatste dag van deze wereld, de oordeelsdag. En dan gaat de Heer alles nieuw maken. Heb vertrouwen op de Heer. Misschien bent u alleen. Misschien voelt u zich verlaten. Wees dan maar een Godvrezende weduwe, die alleen gelaten is, maar zij vertrouwt op de Heere. Vertrouwt u dan ook op de Heere. Kom voortdurend met al uw behoeften, geestelijke behoeften, dagelijkse behoeften, de nood van uw kinderen, het hart van uw kind, dat bekeerd moet worden. En wentel al deze zorgen en moeite op de Heere en vertrouw op hem. Denkt u echt dat de Heer een bidder zal laten staan? Denkt u dat uw gebeden geen effect zullen hebben? Ze zullen effect hebben, ook op uw kinderen. Al heeft een kind ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat mogen we ook nooit loslaten. Maar God gebruikt uw gebeden. Er was vandaag van een vrouw. Ik weet verder niet wie dat is. Maar dat die vrouw 53 jaar gebeden heeft voor de bekering van een schoonzuster, meen ik dat het was. 53 jaar lang gebeden. En uiteindelijk kwam die vrouw tot bekering. U weet niet hoe de Heere uw voortdurend aanhoudend gebed kan verhoren, zelfs wanneer u er niet meer bent. Zoals die ene man, die altijd voor zijn kinderen gebeden had. En hij had een paar jongens die nergens aan deden. En toen stonden die jongens om het graf van hun vader. En ze wisten hoe hun vader gebeden had en geworsteld had. En hoe hun vader ook een doodstrijd gehad had. En toen zeiden ze tegen elkaar, als onze vader nog zo'n doodstrijd had, terwijl hij de Heere vreesde, wat zal er met ons dan straks gebeuren? En terwijl hun vader al gestorven en begraven en in de eeuwigheid was, kwamen zijn jongens alsnog tot bekering. Want God is een God die wonderen doet. En u mag het nagaan in de Bijbel, waar zien wij dat een mens die de toevlucht nam tot de Heere afgewezen werd. We worden toch steeds aangemoedigd om de Heere te zoeken en om hem te dienen zoals hij het wil. U mag toch met al uw dagelijkse noden ook bij hem komen. En u mag vertrouwen dat hij zal zorgen, want hij is de God van de voorzienigheid. Hij zorgde voor de weduwe van Zarfat, die dacht dat ze haar laatste maaltijd zou eten en daarna zou sterven. God zorgde voor haar. Hij zorgde, hij reinigde Naaman de Syriër. God zorgde ervoor dat er weer meel en koren verkocht werd in de poort van Samaria. na die verschrikkelijke belegering door de Syriërs in de dagen van Elisa. En de Heere zorgde ervoor dat koning Ahasveros niet kon slapen. En dat hij juist dat gedeelte van de kronieken van zijn koninkrijk moest horen, dat zijn knechten maar een willekeurig gedeelte uit de kronieken hem moesten voorlezen. Dat juist ging om Mordechai en hoe Mordechai het leven van de koning gered had. Met alle gevolgen van dien. De Heere regeert en bestuurt alle dingen. Zijn voorzienigheid regeert over alles. Heb vertrouwen op hem. Voor de toekomst, heel concreet, voor uw eigen leven, hoe het met u zal gaan hier op aarde, voor uw levensonderhoud. Heb vertrouwen op hem, voor uw geestelijk leven. Vertrouw op hem. Ik las van Alexander de Grote, die wereldveroveraar, dat hij een dokter had waar hij nou aan verbonden was. Het was een vriend en hij vertrouwde op die dokter. En Alexander was ziek. En zijn dokter bereidde een drankje voor hem. En diezelfde dag kreeg Alexander de Grote een brief waarin iemand die wist van de omstandigheden af en vertelde dat drankje dat die dokter aan het bereiden is, daar zit gif in. En hij las de brief. En de dokter was juist klaar met het bereiden van het drankje en gaf hem het drankje. Alexander nam het drankje en dronk het helemaal op. En onder het drinken gaf hij de brief aan de dokter, zijn vriend. Zo vertrouwde hij op zijn lijfarts, zijn vriend. En zo mag u helemaal vertrouwen laten zakken en zinken op deze God. Ook al zijn er kastijdingen in het leven, ook al lijkt het anders te gaan. Hij is getrouw. En als hij voor u is, wie zal dan tegen u zijn? En waar ziet u dat God voor u is? Dat ziet u in Christus. Als u op Christus ziet, dan is God voor u. En dan trekken we de tekst maar door. Het graan dat gedorst werd. En dan denken we aan de Heere Jezus. Hij moest gedorst worden. Hij moest geslagen worden. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Zodat hij voor ons het brood des levens zou zijn. En zie hoe de Heere zorg besteedt. Om u elke dag van uw leven te voeden. En dat is alleen maar voor het brood dat vergaat. Zie dan wat de Heere bereid heeft in zijn Zoon, het eeuwige leven. Zie hoe de ploegers over zijn rug gegaan zijn en dat ze diepe voren getrokken hebben. Voor de Heere Jezus was er geen matigende hand. En voor de Heere Jezus liep het allemaal uit op de dood, ja op de buitenste duisternis. En zo heeft God voor u het leven bereid in Christus. Daar heeft hij zijn Zoon voor over gehad. Hebt u hem lief? Hebt u geleerd voor hem te leven? Op de biddag worden we opgeroepen onszelf te verootmoedigen vanwege onze zonden. En te vertrouwen op Christus. In hem ligt al uw behoud. Voor de tijd. Voor de toekomst. Voor het eeuwige leven. En dit zijn dan de lessen. Uit de gelijkenis van de landman. Een gedeelte uit de Bijbel. Wat u en ik wellicht gelezen hebben. Dat we ons afvroegen waarom staat dat daar? Midden tussen alle oordeelsaanzeggingen in. Iets over de landman en het dorsen en het ploegen en het eggen. Maar de Heere wil ons daarmee wat zeggen. Het is een gelijkenis van de landman. En we moeten luisteren naar die lessen, gemeente. Dat zegt de Heere hier 4 keer, heel duidelijk. Luister naar de lessen van de landman en leer daarvan. In vers 23, neem ter oren, hoort mijn stem, merkt op, hoort mijn rede. Het is de gebiedende wijs, hoort, merkt op. Luister. naar de gelijkenis van de landman. Amen. Zingen wij Psalm 85, het vierde vers. Laten wij danken en bidden. Groot en machtig God, aan het einde van deze dienst willen wij u hartelijk danken dat we in uw huis mochten zijn. Dat we naar de gelijkenis van de landman mochten luisteren, zoals vertolkt door de profeet Jesaja. Geef dat we daarna geluisterd hebben en dat we ook waardevolle lessen zullen meenemen. We bidden u, wilt u het toepassen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. En leer ons, Heere, dat vertrouwen op u. Leer ons dat zien op de Heere Jezus. Want daarin hebt u toch alles, door uw lijden en sterven, hebt u alles verdiend voor arme zondaren. We bidden u, Heere, wil op ons neerzien in genade. Ook in dit komend jaar. Wilt u voor ons zorgen, als gemeente, als dienaar, als kerkenraad, in de gezinnen, wilt u meewerken en genade geven, uitkomst schenken daar waar nood is, en schenkt u geestelijk onderwijs en zegen op ons dagelijks werk. We bidden het alles van u, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 69, vers 14. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.